Dit is de ochtend van Radio 1.
Solidariteit, elkaar helpen in tijden van nood. Het zal moeten als we deze crisis wereldwijd de kop willen indrukken. En daar liefst met zo weinig mogelijk kleerscheuren uitkomen. En die roep om solidariteit die laat zich op veel vlakken zien en voelen. In Europa, en dan wordt er vooral gekeken naar Nederland, is de kritiek hardvochtigheid. En die kritiek komt uit het zuiden, uit Spanje, uit Italië en uit Portugal. Vooral de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, die kreeg de wind van voor toen hij financiële steun vanuit Europa voor Italië tegenhield. Daar gaan we over praten met minister van Financiën bij ons, Alexander De Croo. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, die houding van Nederland. We hadden het er eerder over in de ochtend met onze correspondent in Nederland. Waar komt die vandaan, die houding, dat ja, die onwil bijna, wordt het in Nederland gezien en vooral in het zuiden van Europa?
Ja, Nederland staat er natuurlijk qua overheidsfinanciën een stuk beter voor dan vele Zuiderse landen, ook dan ons land. En heeft natuurlijk nog een zeer levendige herinnering aan de Griekse crisis, aan de financiële crisis van 10 jaar geleden. Nu, in mijn ogen is dat wel een fundamenteel verschillende situatie. De situatie van 10 jaar geleden was een crisis die uit de economie kwam. Daar waren de banken te ver gegaan in een aantal zaken en we draagden daar allemaal de gevolgen van. De situatie nu is er een van een crisis die ja, niet uit de economie komt. Het is een gezondheidscrisis die natuurlijk een zware impact heeft op onze economie en dus een impact heeft op de welvaart van ons allemaal. Dat is een eerste verschil. Tweede verschil is natuurlijk dat hier gaat het niet over een kleine economie. Griekenland is eigenlijk een kleine economie. Hier gaat het over ja, bepaalde economieën die helemaal aan de grond zitten, zijnde Italië, derde economie van de Europese Unie, Spanje, de vierde economie van de Europese Unie. Ja, je kan u niet inbeelden dat die twee landen helemaal aan de grond zouden zitten en dat dat geen zeer zware impact zou hebben op de Europese economie en onrechtstreeks natuurlijk ook op de onze. En dus waar de Nederlanders altijd historisch zegden, ja, maar er is moral hazard, namelijk we gaan mensen helpen die eigenlijk er vroeger de kantjes van afgereden hebben, vind ik dat je dat hier moeilijk zo kunt zeggen. Je kan moeilijk zeggen dat Italië en zeker niet Spanje, ja, dat zij hun huiswerk niet gedaan hebben en dat ze nu geconfronteerd worden met het feit dat ze hun huiswerk niet gedaan hebben. Ja, dus geconfronteerd met iets anders.
Daar zit wel een verschil op, zegt u. De ECB pompt 750 miljard in de economie, dat weten we. Maar Nederland valt vooral over dat noodfonds hè, van 410 miljard euro is het, als ik me niet vergis. België vindt dat Italië daar wel recht op heeft, Nederland niet. Zien ze dat dan echt verkeerd?
Ik vind van wel. Kijk, dit gevecht tegen corona is geen gevecht dat stopt aan de grenzen. Trouwens, dat virus stopt ook niet aan de grenzen. Hè. Dat hebben we voldoende gezien de voorbije weken. En het gevecht, het medisch gevecht tegen corona, maar zeker het maatschappelijk gevecht tegen de gevolgen van corona, ja, dat is een gevecht dat we allemaal samen gaan moeten voeren. Wij zitten als Europeanen meer dan ooit allemaal in hetzelfde bootje. En landen zoals Nederland en zeker ook zoals België, ja, wij zijn juist de landen die het meeste profiteren van die interne markt. Hè. België, Nederland, Oostenrijk en Denemarken zijn de landen die het meest geconnecteerd zijn met de rest van Europa. Onze economie leeft daarvan, we leven van exporteren naar de rest van Europa. Ja, als er een deel van Europa aan de grond zou zitten, of als een deel van Europa een soort molensteen gedurende 10 jaar met zich zou meeslepen, ja, dan zelfs als we puur egoïstisch zouden nadenken, zelfs als een menselijke solidariteit niet zou spelen, zou dat gewoon niet in ons belang zijn.
Maar is dat dan vooral een protectionistische reflex van Wopke Hoekstra? Of is het iemand die gewoon te weinig ervaring heeft? Want u zei vorige week in de afspraak dat hij tijdens een videoconferentie met de Europese ministers van Financiën toch een beetje in paniek leek over de situatie. Wat is het van de twee, protectionistisch of gewoon te weinig ervaring? Of een combinatie?
Nee, ik denk dat dit is de redenering die mijn collega Hoekstra in het verleden nog gehad heeft, ten opzichte van bijvoorbeeld Italië, die, en dat kan je niet ontkennen natuurlijk, qua begrotingstraject en het op orde zetten van hun publieke financiën, ja, geen foutloos parcours heeft. En Nederland heeft ook wel recht van spreken als je het hebt over hoe hun overheidsfinanciën ervoor staan. De vraag is natuurlijk, 6 maanden geleden vind ik dat Nederland alle recht had om het vingertje op te steken. Vandaag, op een moment waarin Italië op bepaalde plaatsen zelfs geen begrafenissen meer georganiseerd worden omdat er zoveel doden zijn. Op een moment waarin Spanje men de keuze maakt om vanaf een bepaalde leeftijd mensen niet meer te verzorgen, omdat er geen plaats meer is in de ziekenhuizen. Ja, is dat het moment om financieel met het vingertje te zwaaien? Dat vind ik van niet. Ik denk dat we vandaag echt in een ander moment zitten.
Maar scheelt er iets aan de Europese manier van werken als je kijkt naar hoe het geld verdeeld wordt? Uit een Europees fonds van 37 miljard bijvoorbeeld krijgt België 36 miljoen. Een vijfde daarvan gaat naar Vlaanderen, 6,5 miljoen euro. Maar vanuit Vlaanderen kwam er uit de hoek van N-VA protesten tegen die verdeling van die steun, waardoor door dat protest ons land zich heeft onthouden. Hè? Goed, maken wij daar dan een goede beurt in Europa?
Nee, daar maken we geen goede beurt. En die verdeling die zit fout. Maar men heeft die verdeling gebaseerd op een sleutel die al bestond, zodat men snel wil kunnen gaan.
Te snel.
Die verdeling is fout. Anderzijds, op een moment als dit, dat wij het enige land in Europa zijn dat ons onthoudt, daar voel ik mij niet gelukkig bij. Omdat die middelen die zijn belangrijk, maar voor ons land maakt dat niet zoveel verschil. Wij hebben een fonds van 1 miljard vrijgemaakt ten opzichte van de 37 miljoen waarover men daarnet sprak, maakt dat voor ons land weinig verschil. Voor andere landen gaat het over veel meer middelen en daar maakt het natuurlijk wel een verschil. En dat wij ons daar onthouden hebben, ja, dat is toch in mijn ogen een beetje een schandvlek.
Ja. Ja, maar goed, als we even kijken naar de grond van de zaak, zit er dan toch niet een beetje waarheid in die onthouding? Daarmee bedoel ik, u zegt zelf, voor ons maakt het niks uit, maar het gaat natuurlijk om de billijkheid van de verdeling in Europa. En als je voelt dat je daar niet krijgt waar je misschien wel recht op hebt, ja, dan is het misschien wel terecht dat je daarvan zegt, hey, vingertje omhoog, wij zijn het hier niet mee eens.
Ja, het is juist. En die boodschap is ook gegeven geweest zal in een volgende verdeling wel rekening mee gehouden worden.
Nu, kijk, ik denk dat komt wel onze richting uit. Het zal nu niet zijn, het zal bij een volgende ronde zijn dan.
Ja, het komt wel onze richting uit, maar eigenlijk is de discussie voor ons gaat in mijn ogen niet zozeer over hoeveel kunnen wij van een Europese geldpot krijgen. De discussie voor ons, die veel belangrijker is voor een exportgerichte economie als België, is hoe zorgen we ervoor dat landen zoals Spanje, Italië en eigenlijk waarschijnlijk nog een aantal anderen, dat die economieën niet helemaal aan de grond zitten. Als die economieën helemaal aan de grond zouden zitten, als die landen geen toegang meer zouden kunnen hebben tot de kapitaalmarkt om zichzelf te financieren op een moeilijk moment, ja, dan trekken we die ganse eurozone naar beneden. En daar hebben wij vele factoren meer aan te verliezen dan een discussie over een Europees potje en hoe dat zou moeten verdeeld worden.
Gisteren gaf u in een persconferentie meer uitleg over het uitstel van afbetalingen van kredieten, de betaalpauze die ingelast kan worden. Wij krijgen deze ochtend in onze mailbox en in onze app wel wat vragen over wie daarvoor nu in aanmerking komt. Hè. Voor wie is het precies bedoeld, meneer De Croo?
Maar er zijn twee luiken. Hè. Er is een luik voor ondernemingen en zelfstandigen en non-for-profits. Er is een luik voor particulieren. Laat mij misschien beginnen bij de particulieren. Daar gaat het over de hypothecaire kredieten. Dat zijn mensen die geïmpacteerd zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld, ze zijn op tijdelijke werkloosheid geplaatst of hun onderneming is gedwongen stilgelegd, waardoor ze geen inkomen meer hebben. Het moet gaan over mensen die kwetsbaar zijn, dus die weinig financiële buffer hebben. Vandaar dat men gezegd heeft dat het enkel van toepassing is op mensen die minder dan 25.000 euro middelen op hun bankrekening hebben staan, omdat men ervan uitgaat dat mensen die meer hebben ja, dat zij een buffer hebben om gedurende een paar maanden wel die lasten te kunnen dragen.
Dus dat moet je wel ergens kunnen bewijzen dat je dat niet hebt, of dat je dat wel hebt. Ik weet niet in welke richting het gaat werken.
Je moet kunnen bewijzen dat je dat niet hebt, en dat kan men doen op basis van bankgegevens. Mm-hmm. Wie in aanmerking komt, en dat gaat toch over, dat zou volgens de berekening van de banken over ongeveer 50% van de mensen kunnen gaan, die hebben de mogelijkheid om te vragen een uitstel, dus een uitstel natuurlijk, van 6 maanden te krijgen van hun afbetalingen, zonder dat er daarvoor een dossierkost wordt aangerekend. Mensen die in een heel zwakke situatie staan, namelijk die na aftrek van de lasten die ze hebben, dus hypothecair en consumentenkrediet, die minder dan 1700 euro aan besteedbaar inkomen beschikbaar hebben, die kunnen zelfs nog een bijkomende stap krijgen waar er een lichte verlaging is van de interestgoeden die aangerekend worden.
Ja, de banken wordt gevraagd om de economie te steunen, maar net op dat moment of op dit moment is BNP Paribas, een van de banken, van plan om bijna 2 miljard euro dividend weg te halen bij de Belgische poot BNP Paribas Fortis, net op het moment dat banken toch een schok moeten kunnen opvangen. Is dat zo verstandig?
Mag ik die vraag beantwoorden? Ik zal ze zeker beantwoorden, maar aan de pauzeknop was er ook een deel voor ondernemingen. Ja. Dat deel voor ondernemingen is minstens even belangrijk.
Goed, dan zetten we de pauzeknop op die andere vraag en mag je het
inderdaad,
deel ondernemingen
mooie,
nog even
een mooie brug
uitleggen.
Dus voor het geldt ook voor ondernemingen. Dan gaat het over ondernemingen die geïmpacteerd zijn door corona. Bijvoorbeeld die verplicht zijn geweest te sluiten, zoals de horeca, of ondernemingen die hun activiteit substantieel hebben zien dalen. Ook zij kunnen zonder dossierkosten de mogelijkheid krijgen om de lopende kredieten die ze hebben, om die gedurende 6 maanden stil te leggen. Dat is belangrijk, omdat op het moment als nu, ja, heel wat ondernemingen wat men noemt een liquiditeitsprobleem hebben. Namelijk, ja, de inkomsten die vallen stil, maar een aantal kosten die blijven nog lopen. En op die manier kunnen we die financiële lasten die er vaak zijn, gedurende 6 maanden uitstellen. Dus het geldt tot eind oktober.
Geldt het ook
en
voor bedrijven?
BNP Paribas.
Ja, ik heb toch nog één tussenvraagje. geldt het ook voor bedrijven die als een soort domino-effect zijn moeten sluiten? Niet rechtstreeks door corona, maar omdat al hun klanten de deuren hebben moeten sluiten omwille van corona? Geldt het ook voor die bedrijven die, zeg maar, op een soort van tweede lijn nu geen activiteit meer hebben?
Inderdaad, er zijn een aantal voorwaarden en dat zijn geen cumulatieve voorwaarden. Dus een voorwaarde mag zijn, u bent verplicht geweest om te sluiten. Een andere voorwaarde mag zijn, uw omzet is substantieel gedaald. Of een andere voorwaarde mag zijn, u maakt gebruik van economische werkloosheid. Daarmee ga je eigenlijk de bedrijven die geïmpacteerd zijn door die coronacrisis de mogelijkheid geven om dat uitstel te krijgen. Dat uitstel is belangrijk om inderdaad te vermijden dat je een soort domino-effect zou krijgen waar één bedrijf niet meer betaalt en een andere in de problemen komt. En uiteindelijk, ja, vele mensen zouden kunnen een job verliezen. We hebben vandaag al zorgen genoeg aan ons hoofd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er ook geen financiële en economische zorgen aan ons hoofd moeten zijn.
Maar dan moeten de banken natuurlijk mee willen. Daar hebt u afspraken mee. Maar dan komt de vraag uiteindelijk inderdaad van BNP Paribas, die bijna 2 miljard wil weghalen voor dividenden bij de dochter in ons land, bij BNP Paribas Fortis. Ja, is dat zo verstandig als je net nu toch wel wat schokken moet opvangen in die markt?
Ja, ik heb vorige week al gezegd dat ik vond dat het niet aangewezen was dat banken vandaag dividenden zouden betalen, omdat ik denk dat banken best al hun middelen behouden, omdat we niet goed weten waar het einde van deze crisis zal liggen. Eind vorige week heeft dan de Europese Centrale Bank dat ook gezegd. Gezegd dat zij banken afraden om dividenden te betalen. Nu, het bericht met betrekking tot BNP Paribas dateert van een intentie die zij hadden. Ik weet dat zij die intentie nu aan het herevalueren zijn op basis van wat de Europese Centrale Bank gezegd heeft. Ook de Franse regering heeft gezegd dat zij vinden dat banken beter geen dividenden uitbetalen. Daar gaat de nieuwe raad van bestuur in Parijs over. Mm-hmm. Ons standpunt is daarin bekend.
Ja, kan u dat tegenhouden? Hebt u daar enige macht?
Wij hebben daar een stem in die raad van bestuur, want we zijn een aandeelhouder van BNP Paribas. Mm-hmm. En we zullen die stem zeker laten horen. Maar laat mij toch besluiten met te zeggen dat ik vind dat in ons land die ganse financiële sector een enorme inspanning doet. Mm-hmm. Die inspanning van de pauzeknop, dat is niet niets. Dat is een enorme inspanning die men vandaag in alle bankkantoren gaat doen. Want heel veel mensen gaan naar een bankkantoor gaan om die pauze, om te kijken of ze in aanmerking komen voor die pauze. En ik vind dat de ganse financiële sector hier toont, ja, dat ze een belangrijke rol te spelen hebben en dat die solidariteit, dat zij ook een deel uitmaken van die solidariteit.
Om af te ronden, meneer De Croo, ik moet u de vraag stellen, het is bijna de vraag van 1 miljoen geworden, lijkt het wel. De mondmaskers, heeft het nu zin of geen zin om maskers te dragen als je op straat gaat, als je naar de supermarkt gaat? Er werd altijd gezegd dat dat geen zin had, maar uit de vele antwoorden gisteren van experts bleek nu toch dat het misschien wel zin heeft. Als er genoeg zijn en in de zorgsector iedereen een mondmasker heeft, dan misschien wel. Het lijkt bijna alsof het stilgehouden werd om ervoor te zorgen dat wij niet massaal op zoek gingen naar een mondmasker, om de zorgsector niet zonder te zetten.
Ik probeer een expert te zijn in de domeinen waar ik een expert kan zijn. En we hebben het ganse gesprek gehad over de financiële kant. En daar mag u mij op de rooster leggen. Over de mondmaskers heb ik mij altijd gebaseerd op wat andere experten daarover zeggen. We hebben de Risk Management Group en Cienzano die ons daarin adviseren. En tot nu toe hebben zij ons geadviseerd dat mondmaskers voor iedereen, dat in hun ogen niet nuttig was. Maar die vraag is hen opnieuw gesteld en ik zal luisteren naar het antwoord dat zij daarop geven.
Ja, op die vraag, op die vernieuwde vraag is er nog geen antwoord.
Nee, maar dat zal heel binnenkort komen.
Alexander De Croo, minister van Financiën, dank u wel.
Dank u.
Uitzonderlijke